Je luistert naar onze podcast Het Komt Vast Goed.
Mijn naam is Luc Jansen.
En ik ben Niek Hettinga.
En samen gaan we het hebben over ondernemen binnen de makelaardij.
Goedemorgen.
Hey Niek, goedemorgen. Zitten we weer, hè?
Zo is het. We gaan het vandaag hebben over een leuk onderwerp. De bouwkundige, bouwtechnische gebreken, et cetera. En Luc, we hebben vooral gedacht van dat moeten we niet samen bespreken, maar we willen juist een regionale deskundige bij uitnodigen.
Ja.
En dat is in dit geval Wouter Strien van bouwkundig adviesbureau Peters. Klopt. Uit Milsbeek.
Yes.
Wouter, van harte welkom.
Dankjewel. Jullie wel.
Goedemorgen.
Ja. Goedemorgen.
Zou je je wel eens voor willen stellen?
Jazeker. Jazeker. Zoals gezegd, mijn naam is Wouter Strien, eigenaar van Peters Bouwkundig Adviesbureau uit Milsbeek. 41 jaar en eigenlijk mijn hele leven al besmet met het bouwvirus. Dus ik heb mijn hele leven al de interesse gehad in het bouwkundig vak. En ik heb uiteindelijk van mijn van de interesse ook mijn vak gemaakt, laat ik het zo maar zeggen.
Je hebt het ooit overgenomen van Toon Peters, hè?
Ja, dat klopt.
Dat is ook wel een begrip in de regio,
ja,
hè?
Ja, absoluut.
Ooit voor ons zelfs wel de leermeester geweest op bouwkunde.
Ja, zeker. Ja, ja. Toon die... toevallig speelt het nu ook echt dat Toon nu echt helemaal stopt met zijn werkzaamheden. Dus Ik heb het bedrijf in 2018 van Toon overgenomen. En altijd mocht ik leunen op zijn kennis en op zijn tijd ook. Want als ik het dan erg druk had, dan kon ik Toon nog altijd eventjes bij inschakelen. Maar Toon heeft nu echt aangegeven. Nee, nu is ga ik echt genieten van het pensioen. Hij mag weer met de camper. Dus, dat is inderdaad, ik heb het overgenomen van Toon. En ik heb aan Toon ook echt wat jullie ook aangeven, is ook echt zeker mijn leermeester om... die heeft mij echt alle kneepjes van het bouwtechnisch inspecteren van woningen en objecten. Heeft hij dat tot in de puntjes bijgebracht? Ja.
Want Toon heeft eigenlijk een tijdje nadat jouw overname heeft plaatsgevonden ook nog wel wat werkzaamheden gedaan. Voornamelijk gespecificeerd op het gebied van monumentale panden, toch?
Ja, nou ja, daar liggen alle. Van Toon en van mij liggen daar onze passie ligt eigenlijk bij monumenten en oudere panden en met name boerderijen. Toon heeft zich daar altijd al een beetje in willen onderscheiden om boerderijen te gaan inspecteren. En ik heb daar in 2018 ook heb ik nog een deeltijdopleiding gevolgd. Dus elke vrijdag ging ik naar Amersfoort toe voor 2 jaar lang. En de deeltijdopleiding professional restauratie gevolgd. En om mezelf meer te specialiseren in het restaureren van panden. Maar dus ook eigenlijk het bouwkundig opnemen van oudere panden. Dat geeft ook echt wel een hele leuke dimensie aan het vak. En je komt echt. Hè, normaal gesproken, jullie komen overal. Vooral regionaal.
Ja.
Maar ik mag nu echt... ik rijd van Zeeland tot Groningen. Mensen een oude boerderij hebben en ze zeggen van... joh, ik wil weten. En ze vragen mij. Het komt bij elkaar. Dan rijd ik erheen. Dat is geen enkel probleem.
Dus jouw werkgebied heeft eigenlijk geen grenzen in dat opzicht?
Nee, nou op het gebied van monumentale panden, boerderijen, eigenlijk niet. Maar voor de meer de
reguliere woningen.
Reguliere woningen absoluut wel. Ja. Ja.
Dat is meer regionaal.
Ja. 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 Dat is ook. Dat is echt. Ook omdat je regionaal, je hebt bouwkundig gezien heb je ook echt. Elke regio heeft zijn eigen kenmerken. En je hebt een
waar heb je het dan over? Wat zijn die kenmerken?
Nou, grondsamenstelling.
Dat is eigenlijk een hele actuele. En nu met het droge weer de afgelopen jaren. Maar bijvoorbeeld, je hebt hele dorpen die bijvoorbeeld... als voorbeeld, ik meen... ik ga de naam niet doen, maar welk dorp. Maar er is een dorp en die...
straks... Nou wordt het spannend.
Ja, precies. Ja, heel goed. Maar die is bijvoorbeeld, die was er niet en die is in 1960 helemaal ontstaan, dat dorp.
Ja.
En als je dus een dorp...
Is dat IJsselstein toevallig of niet?
Nee.
Nee. Ja,
nee.
Ik weet het niet.
Nee. Ja.
Maar bedoel je meer een ontginningsdorp dan?
Nee, geen ontgings, maar dat is een dorp en dat ligt in de Peel. En dat is, daar is bijvoorbeeld in beginsel geen gasleiding geweest. Dus elke woning had een olietank.
Ja.
Ja.
En als je dat natuurlijk, en dat is heel regionaal, dat is echt specifiek. Dus als ik naar dat dorp ga, dan weet ik, daar moet ik op letten. Want daar heeft een olietank, iedereen heeft daar op olietanken, daar is later wellicht gas. Nou, en dat zijn allemaal dingen. En dat is echt per regio, waardoor je echt als regionaal specialist toch wel jezelf kan... dat is belangrijk, vind ik, dat je dat dus echt regionaal... Ja.
Die kennis hoort erbij. Dus eigenlijk zeg je, regionale kennis is van belang om eigenlijk de bouwkundige keuring goed uit te voeren.
Ja, ja. Ja. Ja, en dan zou je zeggen, dat is dan ook voor een boerderij zo, voor een monument zo. Maar dat is toch wel een hele andere tak van sport, omdat je jezelf echt veel meer gaat verdiepen in het pand wat je gaat onderzoeken. Ja,
precies. Focus ligt veel meer op het bouwtechnische vlak dan ook op omgevingsfactoren.
Ja, en als je bijvoorbeeld naar Zeeland gaat voor een boerderij of voor een monument, dan ga je zelf inlezen en doet onderzoek vooraf, want je wil je klant optimaal informeren over uiteraard in beginsel de bouwtechnische staat. Hè. Bouwtechnisch is dus bouwkundig en installatietechnisch. Dat is het bouwtechnisch. Je wil hem optimaal informeren erover. Maar je wil ook kenmerken en bouwhistorische onderdelen wil je benoemen. Precies. Dus je moet je daarvoor inlezen. Dus
eigenlijk een heel andere manier ook van een onderzoek en een rapportage. Uiteindelijk dan een regulier woonhuis waarbij misschien een opdrachtgever uit... omwille eigenlijk van zijn onderzoeksplicht zegt van goh, ik heb interesse om een woning te kopen. Die wil ik graag bouwkundig laten onderzoeken om aan mijn onderzoeksplicht te hebben voldaan. En omdat ik gewoon een soort van nul situatie wil hebben dat ik weet waar ik aan begin.
Ja.
Dat is misschien een wat normaler rapport, wat basaler rapport. Ja. Dan dat je echt veel meer een specialistisch rapport maakt voor zijn boerderij.
Ja. Ja, er zit, we houden wel één template aan, maar uiteraard zo'n inspectie van zo'n monumentale boerderij, die is vele malen uitgebreider en als een reguliere woning.
Ja.
Bij ook een reguliere woning en ook een boerderij hebben we dezelfde werkwijze. Dus we beginnen van boven naar beneden.
Ja.
Kloksgewijs gaan we het pand doorheen.
Oh, leuk. Grappig. Ik wist niet dat daar zelfs ook wel een volgorde in
zat. En dat is echt een... dat heb ik... door Toon heeft mij dat echt al aangeleerd. Hou dat nu aan. Want als je foto's maakt en je rapportage, alles wat je doet, doe je dat op dezelfde wijze.
Ja.
En je kan altijd... Als er dan iets fout gaat, kan je zeggen, daar kan ik, zo ben ik gelopen, zo heb ik die foto's gemaakt. Zo kan je allemaal je plaatsing maken.
Ja.
En eigenlijk is ook dat je dat bij een reguliere inspectie doet, is dat je wilt ook, dus ook de installaties nemen we mee, dus ook de waterinstallaties nemen we mee.
Ja.
Dus toiletten worden doorgetrokken, je gaat een wastafel proberen. En als je natuurlijk beneden begint in de kruipruimte en je komt als laatste de zolder en je gaat daar een toilet doortrekken, dan zie je in de kruipruimte niet wat dat voor consequenties heeft aan eventuele lekkages.
Lachen. Ja. Leuk om die achtergrond te kennen, want zo ervaren wij dat tenminste in ieder geval in de praktijk nog niet. En het is wel leuk om die werkwijze eens te doorzien.
Ja, dat is wel echt dat zijn toch puur dingen die mensen willen weten bij een bouwtechnische inspectie. Ja. De vraag is altijd kopen we geen kat in de zak? Dat is eigenlijk... Ja. En als het vooraf gedaan wordt, dus dat is natuurlijk ook nog de vraag. Of mensen inderdaad voorafgaande aan de koop van een woning een bouwtechnische inspectie laten uitvoeren. En dan willen ze zeker weten kopen we geen kat in de zak?
En als je het dan hebt over het bouwtechnische stuk, want je zegt eigenlijk bouwtechnisch wordt er gekeurd en op installatievlak. Maar het bouwtechnische stuk, heb je het dan over de schil van de woning? Dus over vloeren, gevels, daken? Kun je daar eens wat meer over vertellen, waar je dan echt naar kijkt?
Ja, bouwtechnisch, daar versta ik onder bouwkundig en installatietechnisch.
Oké.
En dat maakt gezamenlijk bouwtechnisch.
Oké.
Dus je kan een bouwkundige inspectie laten uitvoeren. En in mijn optiek is dat dan alleen de bouwkundige onderdelen van de woning. En dat zijn dan de constructie. En nou eigenlijk alles behalve de installatie. En daar bedoel ik mee dus elektro-installatie, CV, MV, mechanische ventilatie en waterinstallatie. Dat blijft dan buiten beschouwing. En dan heb je dus alleen een bouwkundige inspectie. En die bouwkundige inspectie, ja, die is dan meer gespitst op bijvoorbeeld, ja, hoe ziet zo'n kapconstructie eruit? Is er asbest verwerkt? Wat is de staat van de pannen? Zijn er houtborende insecten? En vocht. Hè? Vocht is ook altijd wel echt een punt dat mensen, of in ieder geval, dat wil je niet in je woning.
Nee.
Je wil niet een bovenmatige hoeveelheid vocht wat schimmels kan
veroorzaken.
Wanneer zou je nou iemand adviseren om een bouwtechnisch onderzoek te doen? Of misschien omgedraaid, zijn er situaties waarin je zou kunnen zeggen, ja, dan is niet nodig. Weggegooid geld, ik kom graag kijken, maar hou die centjes liever in je zak.
Nee, ja, ik preek natuurlijk voor eigen parochie.
Maar daar voer ik het ook zo.
Ja, precies. Voer altijd een bouwtechnische inspectie uit.
Ja.
Echt.
Ook bij een woning van 6 jaar oud?
Ja. Ja,
wat zou je kunnen constateren dan bij een woning die 6 jaar oud is? Want als wij daar als makelaars naar kijken, dan zeggen wij van ja, wij hebben natuurlijk met de ervaring die we hebben ook best wel wat bouwtechnische kennis.
Ja, dus ja, dat is inderdaad ook, heb je een ervaren makelaar die
je hoort dat hij daar anders over denkt, hè?
Ja, ja, is dat echt te horen?
Oh. Nee, een twijfel in je stem.
Nee, maar inderdaad, je wil, aan de ene kant heb je als koper natuurlijk een onderzoeksplicht. Ja. Dus daar, ja, ook al heb je een woning van 6 jaar oud. De mensen die een woning gekocht hebben, die elke keer als ik een woning inspecteer, dan vertel ik eigenlijk de huidige bewoners ook toch wel wat nieuwe dingen. Van, fijn dat ik mee mocht lopen, want nou heb ik ook weer wat geleerd. Dus je geeft aan de ene kant inzicht in eventuele gebreken die er kunnen zijn. Maar aan de andere kant kan je ook heel duidelijk aangeven aan mensen van let op, schilderwerk. Ja, om de 5-6 jaar zou je toch moeten gaan schilderen.
Ja.
Het pand is nu 6 jaar oud. Ja, als ik hier nu mijn vinger over het verfwerk heen haal, dan is die oppervlakte verschaald. Ja, je moet toch echt aan de gang. En of mensen denken, lekker een woning van 6 jaar oud. We zetten de bank erin en we gaan lekker wonen.
Ja.
Nee, eerst moet de buitenboel geschilderd worden. Want anders moet je over een x-aantal jaar je kozijnen gaan vervangen.
Ja. Ja.
En dat is toch wel fijn dat je de mensen dat kan informeren.
Ja, precies.
Maar denk ook aan installaties die in- of uitgeschakeld zijn. Een mechanische ventilatie die niet goed functioneert. Wat weer problemen kan veroorzaken door, ik heb het in jullie vorige podcast ook gehoord over een badkamer die een beschimmelde plafond.
Ja.
Als de mechanische ventilatie niet goed functioneert, dat kan de bron zijn van die schimmelvorming in die badkamer.
Ja.
En ja, daardoor is het,
Dan heb je het eigenlijk alleen nog zelfs over de consequenties die gebouwgebonden zijn. Maar zelfs ventilatie kan ook nog een groot effect hebben op het gestel van de mens.
Gezondheid. Absoluut.
Dat is ook nog wel een ding waar wij regelmatig tegenaan lopen. Ja. En ook als makelaars verbazen we ons waarop mensen de zaak zeg maar dicht stoppen. Hè? Dus dat er maar heel matig geventileerd wordt uiteindelijk.
Ja, dat is een heel, heel actueel punt nu ook. Mensen vragen, regelmatig krijg ik de vraag van isoleren, moet ik de spouw vullen? Dat soort vragen worden er gesteld. Eigenlijk geef ik aan dat het bestaat niet dat je te veel isoleert. Te veel isoleren, dat bestaat niet. Alleen je moet dus rekening houden dat je het pand voorbereidt op de isolatie die je gaat aanbrengen. En daar is een heel belangrijk aspect, dus het ventileren van de woning. Als je dus zorgt dat je de relatieve luchtvochtigheid, dus hoe vochtig het is in de woning, als je dat op peil houdt. En je krijgt niet te veel vocht. Als je te veel vocht hebt in de woning, dan kan het gaan condenseren. En dan krijg je dus vochtproblemen met schimmels en problemen van gezondheid. Maar als je dus zorgt dat je met een goede balansventilatie de luchtvochtigheid op peil houdt. En je brengt je isolatie goed aan. Je houdt rekening met goede folies. Damp open, damp dicht folie.
Ja.
Als je daar goed rekening mee houdt. Dan kan je je woning optimaal gaan isoleren. In allerlei gradaties natuurlijk. Ja, je kan alleen de binnenschil laten staan en een hele nieuwe buitenschil gaan aanbrengen. Alleen ja, dat heeft ook zijn kostenplaatje. Ja. Ja.
Is het iets wat je veel tegenkomt in de praktijk, Wouter? Dat je, dat is eigenlijk vanaf de jaren, ja, eind 70 jaren begon men actief met isoleren. Hè? Dat, ja, dat had natuurlijk alles te maken met de oliecrisis die, ja, die toen geweest is. Ja. Maar goed, toen waren de gedachten en de technieken over isoleren natuurlijk heel anders. En ook de kennis en de ervaring heel anders dan dat we nu hebben.
Ja.
Kom je daar nog ooit in de praktijk dingen tegen waarvan je denkt van, ja, weet je, dit huis is eigenlijk wel geïsoleerd, maar het is zo slecht eigenlijk gedaan. Ja, dat het alleen maar averechts heeft gewerkt en dat het misschien ook moeilijk te herstellen is.
Ja, ja, daar kom je best veel voor. In de jaren 70 werd ook veel gewerkt met betonskelet. Dus een woning met een geheel betonskelet. Dan werd de vloer, de verdiepingsvloer, dat werd dan een betonnen constructie. En die werd eigenlijk doorgelegd in de latijconstructies, ja, van de voren en de achteren.
En latij voor onze luisteraars, ja, dat zijn eigenlijk de dragende delen boven de kozijnen.
Ja, 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 dus ja, inderdaad, die zorgen dat ze het metselwerk wat daarboven, het raamkozijn, de, ja, raamopening zit, opvangt. En dat werd dan doorgestort in die betonvloer. En je kan je voorstellen, dus als die latijconstructie die aan de buitenlucht staat blootgesteld. En dus anders als,
koud,
als, ja, het koud wordt onder nul. En buiten of binnen in die vloer, die is gewoon 20 graden. Ja, dan krijg je hele grote koude bruggen. Dus een aansluiting van buiten en binnen. Een constructie die, ja, blootgesteld staat aan de buitenlucht en aan het binnenklimaat.
Ja.
Waardoor je inderdaad...
geeft ergens een condenspunt. Dus condens, ergens krijg je een vochtprobleem.
Probleem, ja.
Ja, 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 duidelijk. Ja.
En dat is heel lastig om dat dan op te lossen.
Ja.
En als je dan toch op moet lossen, hoe moet je dat dan doen? Wat zijn dan de mogelijkheden?
Wat je eventueel zou kunnen doen is dus aan de binnenkant een voorzetwandje creëren of een isolatie aanbrengen. Dat is dan een beperkte isolatie wat je zou kunnen doen. Maar ja, aan de andere kant, ja, om het echt helemaal op te lossen. Want ja, over het algemeen werd het dan consequent doorgevoerd. Dus boven elk raamkozijn zat zo'n constructie.
Ja, 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 ja.
En dat is dan één heel specifiek geval.
Ja, ja.
Maar ja, maar om terug te komen op je vraag van, ik zou inderdaad iedereen adviseren om bouwkundige inspectie te doen. Je hebt natuurlijk daar wel gradaties in. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een wat beperktere bouwkundige inspectie. Dat noemen wij dan een meeloopkeuring. Dat is eigenlijk een keuring waarbij we hetzelfde ronde werken van boven naar beneden, kloksgewijs, elke verdieping. Alleen de rapportage is dan beperkt.
Beknopt.
Ja. En dan gaan we dus geen kostenraming opstellen van noodzakelijke kosten.
Nee, dus dat zou eigenlijk een soort keuring zijn die wat makkelijker toe zou passen bij woningen die bijvoorbeeld in deze eeuw gebouwd zijn.
Ja, ja, of in ieder geval waar je het niet verwacht. Want op zich, waar je denkt van, nou ja, dat ziet er gewoon goed uit. Als jullie zeggen, joh, of als een makelaar aangeeft van, ja, die woning is gewoon goede staat. Kan gerust voor een meeloopkeuring gekozen worden.
Ja.
Ja, dan is dat een heel goed alternatief. Ja.
Want daar heb je nou eigenlijk gezien in de afgelopen paar jaar, Wouter, waarin je ziet dat een woningmarkt onder druk staat en er, ja, vaak voor kopers relatief weinig onderzoekstijd is. Dus dat je eigenlijk voorafgaand aan het doen van een bieding misschien niet de gelegenheid hebt om zijn keuring uit te voeren. Dat heeft enerzijds te maken met een verkoopproces wat relatief kort is. Anderzijds ook, als je vandaag een bouwkundige belt, ja, dan komt die morgen niet keuren. Die beste man of vrouw, die heeft ook een agenda rekening mee te houden. We hebben wel eens vernomen van potentiële kopers dat men eigenlijk wel wenst om een bouwkundige keuring uit te laten voeren, maar dat ze hem achterwege laten omdat ze bang zijn dat de verkoper dan hun bieding niet zal accepteren. Ik moet eerlijk bekennen, wij vinden het iets wat, zeker als we vertrouwen hebben in de kwaliteit van een woning, dan vind ik, dan moet een koper altijd een gelegenheid gesteld worden om zo'n keuring te doen. Maar hebben jullie dat ook gemerkt, zeg maar? Heb je gemerkt in aantallen keuringen dat anders is geweest in de afgelopen jaren dan bijvoorbeeld 7, 8, 9 jaar geleden?
Ja, mijn, als ik kijk naar het werk wat ik, of in ieder geval, ik verdeel mijn omzet. Dus ik kan altijd zien waar ik dan mijn specifieke omzet vandaan haal. En dan kan ik aan de ene kant zien, ja, is dat dan van de aanverkoopkeuringen, meeloopkeuringen. Maar ik doe ook veel deskundige onderzoeken voor de advocatuur en de rechtspraak. En bouwhistorische onderzoeken. En ik kan dus heel duidelijk zien dat ik, toen ik in 2015 met Toon gezamenlijk ging werken. Dat eigenlijk, nou, nagenoeg 80% van mijn omzet die kwam uit de aan- en verkoopkeuringen. En dat waren dan de reguliere aan- en verkoopkeuringen. Ja. En ongeveer 20% van de overige zaken. Dus deskundig onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Uiteraard heb ik mezelf gespecialiseerd. Ik heb opleidingen gevolgd. Dus ik heb mezelf ook als bedrijf zijnde echt meer gefocust op het bouwhistorie en die deskundige onderzoeken. Dus dat is dan ook een oorzaak.
Logische wellicht, uitkomst.
Ja. Een logische uitkomst dat gaat verschuiven.
Ja.
Maar ik merk ook gewoon dat enerzijds wellicht is het een minder vraag. Maar de andere kant, ja, ik ben een zelfstandig, ik ben alleen. Dus als mijn agenda vol zit, dan zit die vol.
Ja.
En als ik dan zeg van ja, sorry meneer, mevrouw, maar over 3 weken bent u de eerste. Ja, dan zeggen ze of ja, ze zoeken verder. Of ze zeggen ja, nou ja, dan doen we het wel zonder. Ja, en dat is eigenlijk niet wat je wenst.
En dat liet die markt natuurlijk ook niet toe. Hè? Want uiteindelijk als iemand geïnteresseerd was, moest hij in de afgelopen jaren snel schakelen.
Ja.
Hè, dus op het moment dat je zegt van ja, ik heb over 3 weken tijd, dan was natuurlijk
de
overeenkomst al gesloten, bij wijze van spreken.
Ja. Ja. Ik heb dat wel proberen op te vangen door een samenwerking aan te gaan. Dus met de Stichting Bouwraadgevers. Eigenlijk een stichting opgericht. Waarbij wij als een aantal bouwkundigen samen zijn gekomen. Om het bouwkundig advies in zijn geheel eigenlijk te kunnen faciliteren voor een potentiële klant. Ja. Dus, en dan gaan we van aankoopproces tot en met het uitvoeren van tekenwerk. En hebben zo allerlei bouwkundigen bij elkaar gevoegd. En daar zit dus ook nog een andere bouwkundige bij. Dus als mijn agenda vol is, dan kan ik altijd hem inschakelen. Of andersom. Of als ik ziek ben, of er komt iets tussen. Dat geeft ook zekerheid voor onze klant. Van nou ja, oké, als ik met Wouter in zee ga, dan weet ik zeker dat als ik afspraak maak voor volgende week maandag. Dat volgende week maandag, hoe dan ook die deskundige, dat onderzoek uitgevoerd wordt.
En die samenwerking, want je hebt het over meerdere specialisten die daarbij aangesloten zijn. Ja. Wat zouden dan nog meer voordelen kunnen zijn voor jouw klant buiten het bouwkundig advies? Waar kunnen zij nog meer gebruik van maken?
Ze kunnen het label, energielabel, kan al aangevraagd worden. En we hebben een bouwkundig tekenaar. En dan heb je eigenlijk en nog een andere bouwkundige die zich gespecialiseerd heeft in het calculeren van dus het kostenaspect.
Ja.
En dan heb je eigenlijk.
Het kostenaspect bedoel je dan in feite, er wordt iets geconstateerd, dat moet hersteld worden. En wat kost dat dan?
Nee, die doet naast bouwkundige inspecties. Ik doe naast bouwkundige inspecties bouwhistorisch onderzoek. En hij doet naast de bouwtechnische inspecties, doet hij calculeren bij een aannemer.
Ah, oké. Okay.
Dus hij is kostenspecialist. Calculeert regelmatig allerlei projecten uit. En ja, calculeert projecten. En ja, dus dat is een heel fijne samenwerking. Want een appgroepje van joh, hey, ik heb dit aan de hand, wat kost dat? En dan kan hij daar direct op reageren.
Ja, precies. Ja.
En het is ook fijn voor mensen als wij er kunnen zeggen, nou ja, oké, wij hebben dus de aankoopkeuring gedaan. Nou, als je op zoek bent naar iemand voor het energielabel, of u bent op zoek naar een architect, of u wilt weten wat iets met de constructie of installatie, nou, kijk eens op de website en dan proberen we toch zo allemaal samen te maken en te houden. En dan ja, ook gewoon een goede club mensen.
Ja, mooi.
Ja, precies.
Oh, dat wist ik niet. Leuk stukje aanvullende informatie inderdaad.
Ja, super interessant. En waar ik eigenlijk afsluitend nog wel heel benieuwd naar ben, is wat kan nou een potentiële koper van een woning, we gaan nu even uit van een vrij basis situatie, dus een koppel wil graag een hoekwoning kopen in een woonwijk, bouwjaar 1985. Wat kan zo iemand nou zelf tijdens een eerste bezichtiging, nog voordat ze ook echt de gelegenheid hebben om al met een bouwkundige rond te lopen, wat kan zo iemand nou zelf al doen?
Ja, om inzicht te krijgen in de bouwtechnische staat bedoel je?
Of om inderdaad de eventuele noodzaak van een bouwkundige onderzoek. Hè. Je geeft aan, je moet het eigenlijk altijd doen. Maar ik kan me voorstellen dat een stukje voorbereiding, zeg maar, door een potentiële koper ook wel van belang kan zijn. Hè. Dus je kijkt naar gemiddelde woningzoeker die bezoekt zeker 7 tot 10 woningen voordat ze wat kopen. Nou, om bij al die 10 woningen een bouwkundig onderzoek te laten doen, dat is niet te doen natuurlijk. Nee. Dus wat zou je iemand nou zelf eigenlijk al kunnen doen? Hè? Dus hoe moet hij zijn oren en zijn ogen open houden tijdens bijvoorbeeld een bezichtiging? Om al achter een beetje de misschien wel de grootste aandachtspunten te komen.
Ja. Ja, ik denk dat je dat je als koper, ja, maar daar weten jullie meer van als ik, maar die klik met het huis moet in eerste instantie zijn. En dan is die, denk ik, als ik naar mezelf zou kijken, dan zou ik, ja, ik misschien wel, maar dan kan ik me voorstellen dat die potentiële koper niet direct naar alle hoekjes en gaatjes gaat kijken van hoe zit dat bouwkundig in elkaar. Wat ik dan wel zou adviseren is, zorg dat je geïnformeerd wordt. Dus zorg dat je als koper je huis een goed gevoel buiten het huis kan kijken. Maar daarna zorg dat je dus bijvoorbeeld bijgestaan wordt door een aankoopmakelaar. Mm-hmm. En die kijkt niet met die roze bril. En vragen naar informatie. Van joh, en hoe zit het dan? En wanneer heb je dat gebouwd? En wanneer is dat?
Ja.
En wellicht is dan zo'n aankoopmakelaar is dan ook de persoon die jou bijstaat en zegt van joh.
Het linkje legt naar jou als bouwkundige.
Ja, en die weet. Nou ja, niet per se naar mij als bouwkundige adviseur, maar die zou dan. Dat zou mijn advies zijn aan een potentiële koper. Van ja, zorg dat je dus. Dat je zelf een goed gevoel krijgt bij het huis en het bouwkundige aspect. In mijn optiek kan je daar niet alle twee naar kijken.
Nee.
Er zit een emotionele betrokkenheid bij, natuurlijk aan de kant van een koper. En dat is die roze bril waar je het over hebt.
Ja.
En vervolgens is het van belang dat je het zakelijk stuk goed in de gaten houdt.
Ja.
Dus jij zegt van nou, dat bouwkundige stuk, pak een soort van eikmoment. Dat je het huis goed in kaart brengt, dat je weet waar je staat. Dat je weet wat je kunt verwachten op korte, middellang en lange termijn. En dan heb je overzicht. Dan kom je niet voor verrassingen te staan.
Ja, maar ik dacht dat jouw vraag is, ja, als je een huis bezichtigt, waar kan je dan op letten? Ja, als je een huis bezichtigt, dat dacht ik dat de vraag was. Dan in mijn optiek kan je dan niet die twee dingen tegelijkertijd in dat half uurtje zien.
Nee, snap ik. Ik dacht misschien meer in de zin van, goh, je loopt dus een huis heen. Kijk bijvoorbeeld in de badkamer even naar het plafond. Is het beschimmeld? De vraag naar de ventilatie.
Dat is eigenlijk. Eigenlijk is dat in mijn optiek niet te doen eigenlijk. Is dat niet, je kan die twee dingen. Ja.
Ik denk dat je gelijk hebt. Want ik denk ook inderdaad, hè, als wij met mensen weer buiten staan.
Ja.
Dan zijn mensen die kijken vooral naar ruimtes.
Overweldigd door alle informatie.
Ja, zo is het. Hè. Lichtinval, ruimtes. Hoe kijk ik van me af?
Maar is het dan juist niet eigenlijk de bevestiging wat de noodzaak van een bouwkundige keuring is?
Ja, zeker.
Want je kunt dat eigenlijk als kijker zelf.
Ja.
Is dat gewoon veel te veel informatie in zo'n korte tijd. En als je ook nog in dat half uur of drie kwartier ook nog dat gevoel moet krijgen.
Ja.
Hè, en je moet naar de makelaar luisteren die wat wil vertellen. En je wil vragen stellen. En je moet de bouwkundige kijken. Dat gaat gewoon niet.
Ik zou zeggen, schakel iemand in die je daarbij kan helpen. Want anders komt het achteraf wellicht een keer. En dan, en dat is wel het laatste wat je wil.
Dat zien we jou ook weer bij deskundig onderzoek.
Precies. Ja. Ja. Ja.
Dat doen we liever niet.
Nee, precies. Nee. Mooi.
Ja. 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 Hey, ik heb nog wel een vraag, Wouter. Als je nou kijkt, want jij hebt ontzettend veel gezien. Hè? Wij komen ook op heel veel plekken. Wat is nou het meest indrukwekkende wat je ooit aangetroffen hebt op bouwkundig vlak, waarbij je zegt, ja, dit kan echt niet.
Dat kan echt niet.
En je mag er ook 3 voorbeelden geven.
Ja, precies. Je komt wel dingen tegen en dat is eigenlijk niet wat je, maar ja, dat is wel waarvoor je gevraagd wordt. Maar dat je, ja, mensen hebben dan die, de klik is er, ze willen het huis gaan kopen en dan kom je als bouwkundige en dan constateer je dusdanige gebreken waar ze geen rekening mee hebben gehouden en dat het dus echt consequenties is dat die mensen zeggen van ja, maar dit hadden we niet geteld, dit kan niet, we moeten van het huis afzien en dat zijn toch wel dingen, een kapconstructie die helemaal door en door aangetast is door een boktor. En helemaal afgetimmerd. En als je dan, wij voeren dan over het algemeen, we voeren visuele inspecties uit. Dus ja, zonder zaak te demonteren of te slopen. Maar als je dan in een hoekje iets ziet en je doet even navraag van, joh, mag ik hier een stukje weghalen? En je komt een heel groot aantasting van een kapconstructie tegen. Ja, dat zijn toch dingen waar mensen niet, waar geen rekening mee is gehouden. En wat toch hele grote consequenties heeft.
Ja.
En visuele onderzoek is niet omdat wij niet willen. Niet dat wij niet zeggen van, nou ja, wij willen die alle spullen ervan aftrekken. Of een systeemplafond geen plaatje op te tillen. Natuurlijk willen we dat wel doen. Maar als je dus zegt van, nee, we doen geen visuele inspectie, maar we gaan we trekken alles van de muur af. Het probleem is hem dat je niet kan aangeven waar je stopt.
Nee,
ja. Een systeemplafond bijvoorbeeld in een kantoorpand en je tilt één systeemplafond op. Dan kan je een halve meter rond het systeemplafondgaatje kan je kijken hoe dat eruit ziet. Maar dat wil niet zeggen dat in die andere hoek dat daar precies hetzelfde is.
Ja.
Dus als je een bevinding wil doen of je wil een aangeven wat de kwaliteit is van de vloer boven dat systeemplafond, dan zou je in principe alle plaatjes van het systeemplafond eruit moeten halen.
Je moet een grens trekken.
En dat is dus eigenlijk waarom wij aangeven, het is een visuele inspectie.
Ja.
En nogmaals, niet omdat we dat niet willen, maar je moet ergens, je hebt een beperkte tijd. Ik kan dat best doen. Ik kan dat systeemplafond helemaal uithalen. Dat is geen enkel probleem.
Ja.
Alleen, heb je dan even. Dan moet je een dag ben je bezig met de inspectie. En die mensen die willen iets aankopen. En dat budget wat ze daarvoor reserveren, dat is niet toereikend daarvoor. Of in ieder geval, dat over het algemeen niet.
Ja, maar als je dan hebt over zo'n kap, hè, want dat is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld. Als je, dat een kap aangetast is door een houtworm of een boktor.
Ja.
En een potentieel koper heeft dat niet in de gaten. Jij constateert dat. Ja, dat vervang je of repareer je niet met €1000. Hè. Nee. Dus op het moment dat je het echt hebt over vervangen, dan betekent dat je in principe zo'n hele kap moet vervangen. Ja, dan ben je ongeveer op slopershoogte voor wat die kap betreft.
Ja, voor een houtworm, want dat is ook wel mooi dat je met zo'n restauratievak, houtworm kan heel veel aanrichten. Op zich is dat echt nog wel goed. Echt een houtworm, dat zijn echt aantastingen die goed te repareren zijn, maar een boktor.
Hoe repareer je een aantasting van een houtworm?
Dat is dus delen vervangen.
Delen vangen, maar of bestrijden?
Okay. Een houtworm die beperkt zich. Of hij moet echt al jarenlang, maar op een gegeven moment komt dat toch een keer aan het daglicht. Maar een boktor die kan binnen een jaar kan die forse schade aanrichten, waardoor hele kapconstructies worden ontzet.
En een boktor die vreet zeg maar door het hout heen. En een houtworm is nog wat oppervlakkig. Zeg ik dat goed?
Een boktor die is. Houtworm die blijft wat. Op één locatie. En een boktor die heeft vele grotere gaten. Twee keer zo groot ongeveer. En die plant zich heel snel voor. En die is heel destructief. Die hoor je ook daadwerkelijk knagen in het hout.
Ja,
dus als je dan op de zolder stil bent, dan hoor je gewoon geknaag van die boktor die gewoon je huis aan het opeten is.
Dat wil je natuurlijk niet.
En dat wil je niet.
Nee. En dus dit kun je ook, bouwtechnisch onderzoek betekent ook goed luisteren.
Ja, zeker. Zeker, ja. Ja. En een ander deel is, ander punt, want je vroeg naar gevallen die... Ja, een heftig geval, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is onlangs nog een pand. En er was een kelder. En die kelder die was eigenlijk een soort buiten gebruik gesteld. In ieder geval, ik kon via een trapkast kon ik daaronder. En daar stond dan een huishoudladdertje naar beneden. Dus naar beneden gegaan. Die kelder die was inderdaad buiten gebruik gesteld. En dat was dan een soort als kruipruimte. Maar je hebt in de periode zijn er een vloerconstructie, een begane grondvloerconstructie gebruikt met stalen liggers, T-liggers of I-liggers, waar dan betonnen elementen of gemetselde togen tussen aangebracht waren. En dat metaal, dat staal, dat is aangebracht, dat is natuurlijk, als je dat niet goed behandelt en het is in een vochtige ruimte, dan zijn die erg gevoelig voor corrosie.
En corrosie is roest.
Roest.
Ja.
En in dit geval kwam ik dus onder de woonkamervloer terecht. En die stalen liggers, die waren echt nagenoeg volledig vergaan. Je kon ze gewoon met je vingers kon je dat staal helemaal uit elkaar pulken. Eigenlijk, dat was helemaal gedelamineerd eigenlijk, leek het wel op.
Ja.
Waardoor je dus direct moet constateren van, oh stop, dit is wel een hele gevaarlijke situatie. Je moet hier niet met een boekenkast gaan verschuiven. Want je hebt echt kans dat die vloer het gaan begeven.
Zo.
En dat is echt op een, en dat was in een vergevorderd verkoopstadium. En uiteindelijk gaan die mensen dan ook, die moeten dan ook zeggen van, dat betekent dat wij die hele vloer eruit moeten gaan halen.
Ja.
Want iets ondersteunen, het was al te ver om tijdelijke voorzieningen te gaan treffen, om meerdere ondersteuningen te gaan maken.
Ja.
Het moest er echt uit.
Ja.
Het zijn toch wel eigenlijk
dat zijn heftige voorbeelden.
Je
fixt dat zelf niet. Hè? Je hebt daar natuurlijk dan ook weer deskundigen voor nodig. En het kost gelijk veel geld.
Ja,
weet je, en je hebt de kennis op dat moment. Hè? Dus dat betekent, stel nou dat die koper daardoor zegt, ik haak af.
Ja.
En die verkoper moet opnieuw de markt op. Hij heeft wel kennis van dat gebrek.
Ja.
En dat betekent dat jij ieder andere koper daar ook gewoon over moet informeren. Ja. Anders dan heb je je meldingsplicht verzaakt.
Ja.
Dus dat is best wel het gevolg. Of je moet zorgen dat het oplost en aantoont. En vervolgens opnieuw de markt op gaan.
Ja. Ja. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk, je constateert dingen die niet leuk zijn. Maar het mooie van bouwtechnische inspecties is ook dat je dingen constateert die mensen eerst niet weten. Dus functies die bijvoorbeeld een CV-installatie of een mechanisch ventilatiesysteem, wat op een gegeven moment een aparte functie heeft, dat de mensen al 20 jaar in het huis wonen en niet wisten dat die functie er was. Of vloerverwarming in een badkamer, elektrische vloerverwarming waar je achter komt. We wisten niet dat we elektrische vloerverwarming hebben. En ik klik je aan en dan hebben ze flexie. Nou, dat zijn ook leuke dingen.
Ja.
En in een boerderij, een oude boerderij of een monumentaal pand, dat je dingen herkent en benoemt die de mensen ook niet weten. Waardoor je potentiële of je klant echt optimaal kan informeren.
En weer enthousiast te maken.
Enthousiast, en dat is zo leuk.
Ja, dat is mooi. Het verhaal natuurlijk ook van als je het over boerderijen hebt. Dat zijn natuurlijk boerderijen die vaak misschien wel 100 jaar lang staan. Dus daar zit zoveel omheen.
Dat is het interessante van zo'n pand. Dat je elke decennia, elke daar is wel verandering vindt daar plaats. En als je dat kan benoemen en inzichtelijk kan maken en mijn klanten de kopers daar ook op kan wijzen, dan worden ze zo enthousiast van en zeggen ze juist van, oh ja, maar dat wilden we juist weghalen, maar dat gaan we nu behouden. Dat is zo leuk.
Nog één vraag vanuit mijn kant. Jij had het bij je intro over het veranderen van waterniveaus in het land vanwege droogte. Dat is natuurlijk een heel actueel verhaal.
Ja.
Wat heeft dat voor effect dan op hetgeen wat jij keurt?
Er zijn inderdaad, we hadden het inderdaad over regionale onderzoeken. Of in ieder geval dat je regionaal gespecificeerd bent. Als je het waterpeil zakt in de bodem, dan heeft dat gevolg dat dus ook de bodem die daarboven ligt gaat inklinken. En de inklinken, dat is meer dat het zich soort samen gaat drukken. Mm-hmm. Waardoor huizen die gefundeerd zijn op die stabiele grondlaag in instantie. Dus dat noemen ze dan funderen op staal.
Ja.
En dat is dan eigenlijk dat je een fundatie hebt aangebracht op een dragende grondlaag. En die dragende grondlaag, die is dragend omdat het een bepaalde stabiliteit heeft. En die stabiliteit die krijgt hij ook door de grondwaterstand. En als je de grondwaterstand laat zakken, dan kan die stabiliteit in gevaar komen.
Ja, ja. Ja.
En dan kunnen fundaties gaan zakken.
En die zakken, dat zakken, dat kan dan effect hebben over het resultaat, de gevolg daarvan. Zou scheurvorming kunnen zijn in een woning, bijvoorbeeld?
Ja. Ja, dat gebeurt nooit geleidelijk. Dus je ziet niet dat één hele woning.
Nee, precies.
Het gaat altijd met scheestanden en allerlei scheurvorming tot gevolg inderdaad.
Je hoort het beste van het land ook nog wel, en heeft ook weer met dat waterpeil te maken, is dat die wat oudere woningen die op houten palen gefundeerd zijn, die palen die moeten nat blijven om uiteindelijk niet te rotten. Want dan komt er natuurlijk te veel zuurstof bij en dan krijg je eigenlijk die aantasting. Oh,
klopt, ja.
En doordat dan die palen droog worden, beginnen ze op een gegeven moment, begint dat rottingsproces begint dan te vorderen, waardoor dat ook eigenlijk de fundatie van zo'n woning weer in gevaar komt.
Ja, en in het westen is dat inderdaad dan met name over die op hout gefundeerde op houten palen gefundeerde woningen. Maar hier heb je toch ook wel in de regio Nijmegen ook echt wel gebieden die echt best wel waar echt gevolgen zijn van die zakking.
Interessant. Ja. Mooi man. Ja, we zijn weer een hoop wijzer geworden, Niek, toch?
En
ik hoop onze luisteraars ook. Dus,
ja, zonder meer. Nou, hartstikke mooi. Ik denk, Wouter, dat het een hele zinvolle uitzending is geweest.
Mooi.
Voor onze luisteraars, hè, mochten hier nou verdere vragen zijn en je wil die stellen richting Wouter, ik denk dat ze rechtstreeks contact met je op kunnen nemen, Wouter.
Ja. Ja, ze kunnen een mailtje sturen of kijk even op de website www.petersbouwadvies.nl. En dan kan je onze website vinden.
Top,
dankjewel.
En anders via jullie of...
Dat gaat helemaal goed komen.
Zeker.
Super. Dankjewel Wouter in ieder geval voor jouw deskundige bijdrage aan deze aflevering. En op naar de volgende. Hè?
Zo is het. Wouter, dank. Tot ziens.
Yes, tot ziens.
Goedjes. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Het komt vast goed. Je kunt je abonneren of terugluisteren via Spotify en de Apple Podcast.